Schriftlezing in deze avonddienst is uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Efeze, hoofdstuk 5, vers 21 tot en met 33.
Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder. En iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen.
We lezen vanavond gemeente voor de tweede keer zondag 41. Zondag 41 waarin de woorden, gij zult niet echt breken, worden uitgelegd. Er wordt als volgt gezegd, wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beiden zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, dat betekent verlangens, wat een mens daartoe trekken kan. Vorige week, gemeente, hebben we geluisterd naar de instelling van het huwelijk voor de zondeval. Volgende week, als God het geeft, zullen we aan de hand van 1 Korinthe 6 vooral kijken naar wat de Heer bedoelt met ons lichaam als tempel van de Heilige Geest. Die uitdrukking staat aan het begin van antwoord 109. Ons lichaam en ziel, tempelen van de Heilige Geest. En vanavond wil ik, luisterend samen met u naar het woord van God, vooral ook luisteren naar wat de Bijbel zegt over het beeld van God zijn binnen het huwelijk. Dat zagen we vorige week ook al. Toen vanuit Genesis 2, wat het beeld van God eigenlijk is, voor een mens, getrouwd of ongetrouwd, beide, man en vrouw, beelddragers van God. De toespitsing vorige week aan de hand van Genesis 2 was vooral ook gericht toen op het huwelijk. Dat het huwelijk bedoeld is om Gods beeld te vertonen. Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd vanuit het gedeelte dat wij samen hebben gelezen. En de ondertoon voor die prediking van vanavond zal vooral vers 32 zijn van Efeze 5... Paulus het samenvat, zijn uitleg van het beeld van God zijn, deze verborgenheid is groot. Doch ik zie dit ziende op Christus en op de gemeente. Het thema waaronder vanavond dit woord van God wordt verkondigd is Gods beeld in het huwelijk vertonen. Gods beeld in het huwelijk vertonen. De eerste lijn is wat dat betekent voor de vrouw. De tweede lijn wat dat betekent voor de man. derde lijn wat dat betekent voor Christus. Gods beeld in het huwelijk vertonen. Wat dit betekent voor de vrouw, voor de man en voor Christus. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat gevoel bekroop mij vorige week, al preek het ook, dat u al luisterend en misschien ook nadenkend en misschien ook nog eens een keer terugluisterend naar de prediking van vorige week zondagavond bij uzelf eigenlijk ook tot de conclusie kwam, wat is dat een prachtig, hoog, maar ver buiten ons bereik, ideaal. Tuurlijk. Zoals God dat bedoeld heeft. Waarin man en vrouw samen en ieder op zijn of haar eigen plaats, met zijn of haar eigen gaven, Gods beeld vertonen. Dat gevoel wat je soms kan hebben als je achter een winkelraam staat. Ja, kleine kinderen voor een speelgoedwinkel. Je neus tegen het raam. Mooie speelgoed. Maar op een gegeven moment roept je moeder. We gaan naar huis. En dan word je opeens ruw uit je mooie dromen gehaald. En draai je rug om. En ga je weer verder. Het zou zomaar kunnen dat afgelopen zondagavond sommigen onder ons ook dat moment meemaakt. En luistert naar het woord van de Heere. Erkent dat God het zo ook heeft bedoeld. Je ziet daarin ook de schoonheid van het huwelijk. Maar het amen van de preek klonk. Je ging naar huis. Misschien wel alleen. Ongetrouwd. Misschien wel alleen. Gescheiden. Misschien wel alleen als weduwe of als weduwnaar. Of jij kwam thuis. En je zag je vader of je moeder alleen. Of al luisterend naar de prediking zondagavond, constateerde je bij jezelf, zo is het huwelijk van mijn ouders niet. Prachtig ideaal. Maar achter het winkelraam. Het kan zijn dat iemand bij zichzelf ook heeft gedacht, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de zonde. Zo heeft God het bedoeld. Het is goed om dat te weten. Ook dat we er op die manier aan herinnerd worden, zodat we weten van wat voor hoge afkomst we zijn. Dat het niet zomaar iets is wat er is gebeurd in Genesis 3, bij mensen die tegen God zijn opgestaan, maar dat dat direct ook zijn sporen heeft getrokken in allerlei verbanden en in allerlei relaties. Niet alleen verticaal naar de Here toe, maar ook horizontaal tussen de mens. Je sloeg dat nog eens misschien na Genesis 2, je las daarna Genesis 3. En je zag dat Adam en Eva lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Dat ze niet alleen op de vlucht waren voor God, maar als ik Genesis 3 goed heb begrepen, gemeente, als Adam en Eva erachter kwamen wat ze hebben aangericht en zich schuldig voelen naar de Heer en ook zien dat ze naakt zijn, omdat hun ogen zijn geopend en ze zich daarom ook schamen voor elkaar, dan trekken ze kleren aan, maar ze blijven wel op afstand van elkaar. En die afstand wordt zichtbaar op het moment dat God gaat spreken. En Adam die afstand ook benoemt. Dan zegt hij niet, heb medelijden met mijn vrouw voor alles wat ze heeft gedaan. Ze had drie keer moeten nadenken voordat ze dat deed. Maar helaas, ik ben er ook in getuind toen ze me... En dan zegt hij, die vrouw. Niet mijn vrouw. Die vrouw. Ik wil er niks mee te maken hebben. En ik wil ook wat tegen u zeggen. U hebt haar aan mij gegeven. Dat u ook nooit moeten doen. Dan was dit nooit gebeurd. U las dat. En u trok voor uzelf de conclusie. Zie je wel, alles ligt in puin. Dat is verleden tijd. We moeten nu maar roeien met de riemen die we hebben. Het is een wonder als het huwelijksbootje een beetje blijft drijven. Maar dat is het dan ook maar. De gemeente, dan worden we vanavond al meteen gelogen straf door het woord van de Heer. Uitgerekend in het Nieuwe Testament. klinken diezelfde woorden uit Genesis 2 weer terug. En ik wil ze maar ook gewoon met u lezen. We hebben het al een keer eerder gelezen vanavond. Maar dat staat daar toch wel echt in vers 31. Paulus legt dan gewoon zijn Bijbeltje open en zijn Bijbeltje is alleen nog het Oude Testament. En aan het slot van zijn uiteenzetting van wat het is om beeld van God te zijn binnen het huwelijk, citeert hij de schrift als onderbouwing van zijn onderwijs. En hij zegt dan in vers 31, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees, en we zeiden vorige keer tegen elkaar, let op, dat betekent hier één verbond wezen. Verlaten, aankleef, één vlees. Drie begrippen waarmee in het Oude en Nieuwe Testament het verbond wordt omschreven. Voor Paulus is het dus geen geschiedenis. En zeker geen verleden tijd. Integendeel, hij legt uit in dit gedeelte hoe dat wat God voor de zondeval gegeven heeft aan de mens, ook na de zondeval, realiteit kan zijn. Paulus moet dus niet weten van de gedachte dat er een hoog ideaal verleden tijd ligt achter Genesis 3. Nee, hij zegt dat is vandaag de dag nog steeds zo. En hij schrijft dat aan een gemeente die niet behoort tot het land van de Bijbel. Maar tot een gemeente waarvan we weten vanuit het Bijbelboek Handelingen dat het heidendom daar volop tierde. En dat je alle mogelijke manieren van samenlevingsvormen, ook gewoon die we vandaag de dag tegenkomen, latrelaties, samenwonen, polygamie, homoseksualiteit, de stad Efeze tegenkwam. Het werd ook gedoogd. Men deed daar niet raar over. Je viel alleen in Efeze op als je altijd bij je ene man of bij je ene vrouw bleef. En als je kinderen in de klas konden zeggen, ik woon thuis met mijn vader en mijn moeder. En als de docent dan zei, je eigen vader en je eigen moeder, en je kon ja zeggen, dan was je de enige in de klas. Ik denk even aan mijn eigen vader, ruim 30 jaar onderwijs gegeven op een mbo-opleiding, seculier. En hij vertelde het vaak de laatste jaren, als dan de klassen samenkwamen, dat er geen één kind meer in de klas was die kon zeggen, ik heb mijn eigen vader en moeder nog. Nou, dat is de samenleving van Efeze. En dat is de samenleving van ons. Met andere woorden, Paulus schrijft deze woorden niet aan een soort heilige stad Jeruzalem, hè, waarvan je zou kunnen verwachten, we begrijpen Paulus wat je bedoelt, want daar streven wij hier in het land van de Bijbel ook naar. Nee, hij schrijft deze brief aan een gemeente die vanuit het heidendom is gekomen, waar in die gemeente inderdaad mensen nog aanwezig zijn die behoren tot het Joodse volk. Maar het grootste deel van die gemeente was afkomstig uit het heidendom. En moesten niet alleen het Bijbelse ABC leren, maar ook om de Bijbelse betekenissen van het huwelijk. Nou, hier geeft hij gewoon onderwijs aan mensen met een heidense geschiedenis, een heidense komaf. En hij citeert Genesis 2. En hij maakt het in ons gemeente trouwens er niet gemakkelijk op, want als ik even met u kijk naar de aanhef van de schriftlezing, vers 22, dan valt hij maar meteen ook met de deur in huis en dan beginnen wij ook wat een ongemakkelijk gevoel te krijgen wanneer hij opmerkt, gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Gelijk de heren. Daar worden wij altijd een beetje zenuwachtig van, als dat hier zo staat. Misschien wel om verschillende redenen. Gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig. Als we ons realiseren dat misschien in de kerk, maar zeker waarschijnlijk vanavond via de livestream, mensen meekijken en luisteren die helemaal niets van de Heer en van zijn woord weten. Ga er maar vanuit dat het elke dienst gebeurt. En die horen dat vanavond hier in de kerk is Liederrecht Bethel, zo klinken, het staat in de Bijbel. Vrouwen, wees je eigen man onderdanig. Kun je daar nog mee aankomen in 2022? Midden in een geëmancipeerde samenleving. Kun je dit nog verkopen als evangelie? In de tijd van feminisme. Misschien zijn er ook onder ons die wat ongemakkelijk worden. En dat voel ik dan meteen met u mee. Nog niet eens als het gaat om wat de buitenwacht ervan zegt. Maar hoe wij als kinderen van deze tijd deze woorden horen. Dan staat er dan een muur tussen ons en de samenleving. U en ik, wij staan met twee benen midden in de samenleving. Het gebeurt eigenlijk altijd, gemeente, dat die ongemakkelijkheid ook op bepaalde momenten in de pastorie zichtbaar wordt. Tientallen keren zelfs is dat al gebeurd. In de achterliggende jaren. Ik zou het maar gewoon ook voorhouden en voorlezen hoe dat gebeurt. Ik lees een stukje uit het huwelijksformulier. Als u mee wil lezen, we hebben eerst het formulier voor de sacrament, dan het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers. En dan komt het huwelijksformulier. In het huwelijksformulier wordt uitgelegd wat de Bijbelse verhoudingen zijn tussen man en vrouw. En ik lees met u het gedeelte waarin uiteen wordt gezet wat de plaats van de vrouw is binnen het huwelijk. En hoe zij zich heeft te verhouden tegenover haar man. Dan staat het volgende. Als vlak voor het moment dat er voor het eerste keer antwoord wordt gegeven op de eerste vraag. En is het woord heel concreet gericht tot de vrouw, zo staat het daar dan ook. Desgelijk zult gij vrouw weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, ere en vrees. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopt haar eigen mannen onderdanig waren, gelijk Sara haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Nu onze jonge stelletjes weten het, en degene wier huwelijk kerkelijk bevestigd werd door mij, kunnen zich dat ongetwijfeld ook nog wel herinneren, dat als er een afspraak wordt gemaakt voor het trouwgesprek, ik altijd aan hem vraag, lees samen van tevoren het huwelijksformulier eens door. Gebruik dat als uitgangspunt voor het trouwgesprek. En een van de eerste dingen die je dan vraagt, als zo'n jong stelletje of soms ook wel wat ouder voor je zit, toeleven naar hun trouwdag, begreep je eigenlijk alles wat je las? Nou, meestal is dat wel het geval. Bijna altijd stel ik dan de tweede vraag, en wat vind je er eigenlijk van dat je dit zo leest en je zegt daar straks ja op? Nou, neemt u van mij aan, het zijn tientallen bruidsparen die in de achterliggende jaren al lang zijn geweest, dat ze op één hand zijn te tellen, die niet beginnen over deze passage. Soms met een omweg dat ze zeggen, ja dominee, u moet weten dat in onze trouwdienst ook onkerkelijke mensen aanwezig zijn. En die lezen dan dit Nou, als ik dan na mijn trouwdag weer op mijn werk kom, dan heb ik wel wat uit te leggen. En soms ook gewoon direct, recht toe, recht aan, dat zeggen, ja, kun je dat vandaag de dag nog wel zo zeggen? Onderdanig zijn. Stil zijn. Gehoorzamen. Je man, heer, noemen. Het heeft natuurlijk alles te maken met de 17e eeuw. Kwam een vrouw nauwelijks buiten. Stond ze bijna altijd in de keuken. Had ze niks te zeggen. Nou, nog los van het feit dat de 17e eeuw misschien wel geëmancipeerder was dan 2022. Lezen we eigenlijk vanmiddag in het huwelijksformulier allemaal Bijbelse uitdrukkingen. Hoe moeten we hiermee omgaan? We zeiden aan het begin van de preek tegen elkaar, terugblikkend op vorige week, hoog ideaal. Maar nu we op dit punt staan in de tweede preek, moeten we misschien tegen elkaar zeggen, nou, het is geen ideaal. Die passen we voor. Dan hoef je niet alleen vrouw voor te zijn. Welke man wil dat van zijn vrouw nog eigenlijk horen, stil zijn? Altijd gehoorzaam. Nooit tegenspreken. Gewoon ja zeggen. Hoe moeten we nu verder gaan, gemeente? Een van de jonge stelletjes zeker tegen mij, nou ja, misschien moet ik het gaan hertalen. Aanpassen aan deze tijd. Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan die wij lazen in het huwelijksformulier? Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heersen. Dat is inderdaad Genesis 3. En dat heeft inderdaad alles te maken met de gevolgen van de zonde. Dat is inderdaad een vloek. En geen zegen. Zoals God de slang vervloekt. En zoals God tegen de man zegt, in het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten. Zo zegt de Heere dit tegen de vrouw. Dat was niet Gods bedoeling. Dat hebben wij ervan gemaakt. Dat opeens dat woord heersen valt. Terwijl God had gezegd, hulp tegenover hem. En we zagen vorige week wat dat betekent. Dat God met het geven van de vrouw aan Adam, Adam afhankelijk maakt van Eva. Zij is zijn hulp. Om het beeld van God te laten zien binnen de relatie en het verbond van het huwelijk. Maar als deze twee dat verbond kapot hebben gemaakt, en als door toedoen van deze twee het huwelijk uit elkaar is gespat, klinkt opeens dat nare woord heersen. Tenminste, wij vinden het naar. Als we even kijken naar de tijd waarin Paulus deze brief schreef aan de gemeente van Efeze, als de algemene opvatting in dat gebied, Paulus deze brief aan schreef, en trouwens ook in het hele Romeinse Rijk, een van de belangrijkste wijsgeerden van die tijd, Seneca, van hem is een belangrijke uitspraak nog overgeleverd, die zegt het volgende: een man is een geboren heerser. En een vrouw is geschapen om te gehoorzamen. Dat vond men dus toen normaal. De man heerst. En de vrouw gehoorzaamt. En in die samenleving, waar dat wat verworden is door Genesis 3, gewoon wordt gezien, wordt verheerlijkt, de man heerst, de vrouw gehoorzaamt, klinkt het evangelie. En pakt Paulus heel bewust die woorden op. En dat is ook een van de redenen waarom vandaag de dag die woorden ook maar gewoon moeten laten staan. Omdat ze toen en ook nu de mensen triggeren. We struikelen er allemaal over. Heersen, heerschappij, stil zijn, gehoorzamen. En we worden daardoor gedwongen om Gods woord te gaan lezen. Om na te gaan denken over dat wat de Heere bedoeld heeft met die woorden. En dat legt Paulus nou juist uit. Laat het maar even lezen, gemeente. Er staat, als het gaat om onderdanig zijn, vers 22, gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is de bouwder van het lichaam. Als je zo deze woorden op de klank af zou lezen, dan zou je denken dat het alleen maar voor de vrouw bedoeld is, dat zij haar man moet onderdanig zijn, en dat de man hier dus mooi in dit gedeelte de dans ontspringt. Maar dat is ook een van de redenen waarom we vanavond de schriftlezing begonnen zijn bij vers 21. Waar Paulus afsluitend, voordat hij de overstap maakt van het algemene naar het bijzondere, opmerkt: elkander onderdanig zijn in de vreze van God. En in die afsluitende opmerking maakt Paulus eigenlijk een conclusie. In het voorgaande gedeelte, vers 1 tot en met 20, is Paulus ingegaan op de verschillende relaties in de samenleving. Meester, knecht, overheid, burgers, alle onderlinge verhoudingen. Maar ook in de gemeente. Plaats van de ambten in de gemeente. Verhouding tussen de ambtsdragers en gemeenteleden. En als het daarom gaat om het gemeente zijn, dan zegt Paulus tenslotte als het ware maar één conclusie. In de gemeente worden christenen zichtbaar doordat ze elkander onderdanig zijn. Of zoals Paulus dat ergens anders zegt, dat ze elkander dienen. Door de liefde. Dat is het uitgangspunt. Want mannen en vrouwen binnen de gemeente elkander dienen. En dat in de gemeente. En daarom het in het huwelijk het woord macht een vervloekt woord is. Want met wat we lezen, gemeente, lezen we in dit gedeelte één woord niet. Ik kom daar straks nog één keer op terug. Namelijk het woord heersen. Waarom heeft Paulus dat losgelaten? Wel, omdat hij dat ook heeft begrensd. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 21, kan er onderdanig zijn in de vreze Gods. Wie God vreest, heerst als het goed is niet meer. Het wordt meteen in het volgende vers ook begrensd. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere, de Kyrios, hij is uw Heere, hij is uw meester. Maar ook door de vergelijking die Paulus daarna dus maakt. Van drie kanten wordt het woord heersen eigenlijk door Paulus eruit gelaten. Door die opmerking de vreze Gods. Door de opmerking in de Heere is dus de meester, hij is de Kyrios. Waarmee Paulus tot twee keer dus toe zegt, en zo moet het dus niet heersen. Waarom niet? Wel, de Heere is je heerser. Hoe dan wel, Paulus? Onderdanig zijn. Dan kijk naar Christus en zijn gemeente. Dan maakt Paulus gemeente een onovertroffen vergelijking. Is de mooiste uitleg van het huwelijk in het hele Bijbel gedeelte, in de hele Bijbel. Door een vergelijking te maken tussen de man aan de ene kant, we zitten nu in het tweede punt, en Christus. En de gemeente van Christus en de vrouw aan de andere kant. En te zeggen tegen de man, weet je wat heersen betekent? Kijk naar Christus. Hoe heerst hij over zijn gemeente? Laat hem maar even lezen, gemeente. Hoe Paulus dat uitwerkt. Kijkt even met me mee. Er staat in vers 23. De man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Zoals Christus zijn gemeente behoudt, zo is de man uit op het behoud van zijn vrouw. Daarom, gelijk ook de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Tweede van heersen, jezelf verloochenen. Met het oog op het behoud van je vrouw. Opdat hij haar heiligen zal. Haar gereinigd hebben met het bad des waters door het doop, door het woord. Daarmee bedoelt Paulus woord en sacrament. De sacrament en de prediking die alleen maar één doel voor ogen hebben. Namelijk om de gemeente als een reine bruid te stellen voor Gods aangezicht op de jongste dag wanneer de bruiloft van het lam aanbreekt. Zo is de man erop uit om zijn vrouw te heiligen. Waarom? Om haar straks als bruid voor te stellen aan God. Van wie hij zijn vrouw ontving. Nu komt het laatst, vers 27. Opdat hij, Christus, haar, zijn gemeente zichzelf zou heerlijk voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat ze zo heilig zijn en onberispelijk. En Paulus gebruikt hier nu uitdrukkingen uit de tempelcultus. Namelijk de volkomenheid, de gaafheid van een offer. Waarin geen vlekje, geen gebrek, geen rimpel aangetroffen mocht worden, om daarmee zichtbaar te maken dat aan de dienst van de Heere alleen het goede wordt gewijd, het volkomene. Nu zegt Paulus tegen deze mannen, dat is als het goed is wat jou voor ogen staat in het huwelijk. Dat je zo meteen je vrouw teruglegt in Gods hand, zonder dat daar een kras, een beschadiging, een wond, een gebrek op zichtbaar is. Mag ik even mee terugnemen nog naar mijn studeerkamer? Met al de tientallen bruidsparen die langskwamen, leg je dat al zo uit. Zeg je, kijk, het gaat niet om het heers. Moet je zien hoe Paulus dat uitlegt met dat prachtige voorbeeld, die vergelijking die hij maakt. Dat heeft dus niets te maken met de vuist of tafel of mijn wil is wet. Maar het heeft gewoon te maken met de verhoudingen tussen Christus en zijn gemeente aan de ene kant. Om dat te laten zien in jullie huwelijk naar buiten toe en naar God toe. Nou, misschien overdrijf ik nou een beetje gemeente, maar dan zie je soms een zucht van verlichting geslaakt worden. En ze zeggen, nou gelukkig. Het heeft dus niks met heersen te maken. In al die jaren is het me maar één keer overkomen dat een jongen me opeens heel strak aankeek. En dat hij tegen me zei: dominee, als ik het goed begrijp, moet ik zometeen voor mijn vriendin, van wie ik zielsveel hou, Christus zijn. Ik zeg: jij hebt het begrepen. Hij zegt: dan weet ik niet of ik ja kan zeggen. Dat was geen toneelspel. Dan weet ik niet of ik ja kan zeggen. Ik hou zo ontzettend veel van mijn meisje. En ik wil dolgraag met haar trouwen. Maar om hier ja op te zeggen: ik ben voor jou Christus. In ons huwelijk. Dat kan ik niet. Mag ik allereerst maar gewoon een hele eenvoudige vraag stellen in de richting van hen die getrouwd zijn? Die vraag stel ik dus vanavond ook gewoon aan mezelf. Ben je wel eens tegen jezelf aangelopen als man in het huwelijk? Ik ga ervan uit dat je de liefste vrouw hebt van de hele wereld, die heb ik ook. Maar juist daarom. Omdat de Heere van jou aan mij vraagt dat je voor de liefste vrouw van de hele wereld Christus bent. Geen lieve man. Die zijn er ook buiten de kerk, gelukkig, door Gods goedheid. Geen oppassende man, kom je ook buiten de kerk tegen. Geen hardwerkende man, die ervoor zorgt dat de schoorsteen blijft roken en misschien nog iets meer op je boterham wordt gesmeerd dan alleen maar pindakaas. Maar ben je Christus? Voor je vrouw. Om die reden heeft de Heere jouw vrouw aan jou gegeven. Omdat je voor haar Christus mag zijn. Misschien zijn er onder ons vanavond wel mannen die nu ze vanavond voor het eerst misschien wel, of misschien opnieuw in de spiegel kijken van het evangelie, tegen zichzelf moeten zeggen: nou, als ik het zo begrijp, ja, dan heb ik eerlijk gezegd onnadenkend ja gezegd. Dan zei ik zomaar wat. Dan zit je vanavond misschien in de kerk, net als de vorige week en al die weken daarvoor. En dan zit je nog met een andere vraag: hoe word ik nu bekeerd? Hoe leer ik de Heere kennen? Dan kijk je vanavond vanuit de uitleg van het huwelijk in de spiegel van de wet. Gij zult niet echt breken. En als je erin kijkt, zie je niet het beeld van Christus, maar jezelf. Is dat geen reden voor vanavond om voor het eerst in je leven door de knieën te gaan? Om zondaar voor God te worden. Omdat jouw huwelijksleven niet beantwoordt aan het beeld van Christus. Wat is dat dan precies? Christus zijn voor je vrouw in het huwelijk. Wel, laten we nog een keer lezen wat er in het huwelijksformulier staat, en dan gaan we weer terug naar de schrift. Ik lees even met u ook het andere gedeelte, gemeente, waarin de man wordt aangesproken. Letten we even op, in dat gedeelte komt het woord heersen, heerschappij hebben, niet voor. Dan wordt het volgende gezegd: eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. En dan staat er niet op dat gij over haar zoudt heersen, maar dan staat erop dat gij haar naar uw vermogen, een prachtige pastorale opmerking, voor zover u dat kan. Nee, dat is niet indekken. De gedachte, nou ja, we doen allemaal wel eens wat verkeerd en we kunnen... Nee, dat is een stukje pastoraat hier in het formulier. Waarin tegelijkertijd die fijngevoeligheid van de opstellers ons ook zeer doet. Want wie voor zijn vrouw Christus wil zijn, die wil dat echt volkomen. Naar uw vermogen verstandiglijk leidende, en dan komt het, wat is dat nou Christus zijn? Onderwijzen, troosten en beschermen. Mag ik het even iets anders zeggen, gemeente? Onderwijzen, profeet zijn, troosten, priester zijn, beschermen, koning zijn, Christus zijn. Hoe vertaal je dat nou heel praktisch door in je huwelijk? Dan beginnen we maar gewoon heel bazaal. Ga jij je vrouw voor in het Bijbel lezen? In het gebed? Hardop? Als je vrouw of kinderen uit de kerk komen en ze bevragen over de preek, sla je dan je Bijbel op? En geef je een geestelijke leiding? Of haal je schouders maar op je en zeg, ja, ik vond het ook moeilijk. Met andere woorden, kom niet aan met jullie gezeur. Troost. En maar wat bedoelt Bijbels troost? Troosten allereerst heel bazaal. Door inderdaad die arm om je vrouw te slaan. Door het niet alleen te laten als ze zich terugtrekt wanneer ze verdrietig is. Maar ook te troosten door het evangelie open te slaan. Door haar te wijzen op de belofte van het evangelie. Om met haar te knelen voor Gods aangezicht. Om in de weg van het gebed de troost bij de Heere te zoeken. Om je vrouw te beschermen. Zodat ze ook veilig bij je is. In de woonkamer. In de keuken. Tot in de slaapkamer toe. Veilig bij je is. Prachtig is dat, hè? Christus zijn. In het huwelijk. Hoe deed Christus dat? Vanuit de liefde. Hij was geen slaaf. Het was hem geen last. Hij werd niet chagrijnig. Hij gaf geen grote mond. Hij sloeg niet met de vuist op tafel. Nee, hij zei tegen zijn bruid, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Zie je hoe ver het evangelie bij het idee van heersen staat. En hoe een christelijk huwelijk dan opeens opvalt, ook in 2022. Dat dit het verschil maakt tussen een goed huwelijk buiten de kerk en een huwelijk in de Here. Dat verschil wordt gemaakt door Christus boven het huwelijk. En door ons als mannen, als je getrouwd mag zijn, Christus in het huwelijk. Je moet voortdurend opletten, gemeente, om niet te veel toepassingen te gaan maken. Dan zouden we gaan vervallen vanavond in goedkope retoriek. Ik wil het vanavond eerst maar eens gewoon met u uitluisteren wat hier staat. We hebben dat denk ik ook gewoon weer nodig, ik ook. En wat dan opvalt hier in Efeze 5, en dan maken we meteen ook de stap naar het derde punt, is wat Paulus dan vervolgens doet. Hij zegt niet tegen die mannen en vrouwen in Efeze: nou, ik heb het jullie verteld, dit is jullie roeping. Maar hij maakt de toepassing. Door niet te zeggen: ga nu aan de slag. Dit is een Bijbelse huwelijksmethode. Hier heb je een paar vragen, met alle respect voor allerlei goede methodes die er zijn. Maar je kan boekens gebruiken en methodes nalopen en toch de kern missen. Wat die kern nou is, wel, kijk eens naar de toepassing die Paulus maakt aan het slot. Dan zegt hij, ik lees het maar even met u vanaf vers 24. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heilige zou haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen, zoals je jezelf lief hebt. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. En dan denk je, dat is het dan. Maar dan komt Paulus aan het slot met twee dingen. Vers 31, hij doet de Bijbel open en hij citeert aan Genesis en hij zegt dan vervolgens: deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, en dan valt weer opnieuw die naam, op Christus. Gelukkig maar dat Paulus niet zegt: en ga nu maar aan de slag. Maar dat hij vanavond tegen u en mij zegt, als we kijken in de spiegel van het evangelie: ik heb dit uitgelegd terwijl ik keek op Christus. Met andere woorden, om dit te kunnen doen, moet je kijken op Christus. Zullen we daar vanavond maar gewoon mee beginnen, gemeente? Als we in de spiegel hebben gekeken. En als je tussen de regels door ook vanavond allerlei gebrokenheid hoorde klinken. En als je misschien ook de pijn van binnen voelt. De leegte in je eigen huwelijk. Of je ziet het bij anderen. Dan zegt Paulus niet vanavond tegen ons: nu aan de slag. Dan zegt Paulus vanavond tegen ons: zie op Christus. Ik wil aan het slot van deze preek een paar lijnen trekken. En ook gewoon heel eenvoudig vanuit de praktijk. Ik moest tijdens de voorbereiding denken, gemeente, aan een situatie jaren geleden. Dat was een prachtig huwelijk. Harmonieus gezin. Zij vreesde de Heere, hij niet. Op alle terreinen van het leven lag het open. Maar als het ging om het hart van de zaak, wie is nu de Heere, grepen ze niet op elkaar in. Ze kwam te overlijden. En een man wist waar ze naartoe ging. En hij stond naast haar bed, onbekeerd. Hij bleef achter. En God ging werken in zijn leven. En de Heere brak door en stortte zijn liefde uit in zijn hart. Een oude weduwnaar. Ik zal dat moment nooit meer vergeten. Toen hij tegen me zei, terwijl de tranen over zijn wangen liepen: nu pas begrijp ik mijn vrouw. Op We hadden het vanmorgen over bitterlijk wenen met Petrus. Nou, dat was ook bitterlijk wenen. Nu pas begrijp ik mijn vrouw. Maar, zei hij direct erachteraan, en daarin klonk verwondering door. En nu weet ik dat ik naar haar toe ga. Zie je dat, gemeente? Dat ook wanneer je vanavond misschien met pijn terugkijkt op je huwelijksleven als weduwe of als weduwnaar, omdat je die ander ten diepste niet begreep. Dat God kan ingrijpen. En dat je de Heer dan dubbel mag danken. En voor die goede jaren die achter je liggen. Maar ook voor het feit dat je zo meteen gaat naar de plaats waar hij of zij nu al is. Ik weet het kan ook andersom. Dat je als godsvrezende weduwnaar of weduwe vanavond zit te luisteren, ook met pijn in je hart. En misschien wel moet zeggen, wat een goed huwelijk. Met een diepste begrepen we elkaar niet. Dan zou ik vanavond tegen u allereerst willen zeggen, in navolging van Paulus, zie op Christus. Kijk eens wie hij is. Een mens, net als u en ik. In alle dingen, dus ook in zijn verlangens. En ik zeg dit maar één keer, ook dus in zijn seksuele verlangens. Aan ons gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij kent ons leven dus van binnenuit. En heeft dat geheiligd op alle terreinen van het leven, tot in onze behoeften en verlangens toe. Opdat hij vanavond, wanneer je buigt voor de Heer met je eigen verleden, met je eigen pijn, geen onbegrip ontmoet aan de troon der genade, maar een medelijdende hoge priester. De tweede lijn. Onder ons zijn er verschillende ongetrouwd. Nog ongetrouwd of ongetrouwd gebleven. In de loop van de jaren hoor ik wel eens om me heen, ook in het midden van onze gemeente, een vorm van medelijden. Deze mensen missen toch iets in hun huwelijks of in hun leven. Ze zijn nooit getrouwd geworden. Heb je wel in de gaten dat dit gedeelte in de Bijbel geschreven is door een zingel? Paulus. Ongetrouwd. Hoe kan het dat deze zingel, het hart van het huwelijk, zo teer en treffend weet neer te zetten? Dat kan omdat Paulus Christus kent. En vanuit Christus de schrift leest. Ook Genesis 2. En om die reden in de gemeente van Korinthe om zich heen kijkt en tegen de mensen in Korinthe, waar op het huwelijksterrein zoveel gaande is en zoveel stuk is gegaan en zoveel verwording is gekomen. We zullen dat volgende week ook zien. Dat hij tegen die gemeente zegt, ik ben God dankbaar dat hij mij geroepen heeft tot de ongetrouwde staat van het leven. Het zou zomaar kunnen dat er onder ons verschillende van die zingen zo om zich heen kijken, ook in onze gemeente. Dragen het hun eigen pijn en hun eigen eenzaamheid, maar terwijl ze ook er doorheen kunnen kijken vanuit de verbondenheid met Christus. Die nood op dat adres, het verdriet in dat gezin, de gebrokenheid in dat leven, de beschadiging in het leven van kinderen en jonge mensen in onze gemeente zien. En dat meenemen in hun gebeden. Wie is er gelukkiger? Een ongetrouwde die Christus kent. Of een huwelijk waar Christus niet is. De derde en de laatste lijn. Er zitten onder ons vanavond ook gelukkig heel veel jonge mensen. Jonge stelletjes. Vorige week vertelde ik die gebeurtenis van een van mijn ouderlingen uit mijn vorige gemeente. Hè, die toen voor het blok werd gesteld door zijn meisje. Die tegen hem zegt, ik wil graag met je verder, maar we gaan eerst door de knieën. En dat hij toen voor het eerst in zijn leven ging bidden. Ik zou vanavond tegen jou ook willen zeggen, er is geen mooier leven dan een leven met de Heer. Getrouwd of ongetrouwd. De liefde tussen mijn vrouw is eindig. Maar de liefde met mijn zaligmaker, oneindig. De liefde met mijn vrouw is begrensd. We kennen elkaar al jaren. De liefde met Christus is onbegrensd. Hij kent mij vanuit de eeuwigheid. Je moet denken aan een goede vriend. En dat wil ik je vanavond ook meegeven. Als je toeleeft naar het huwelijk. De dag van zijn vertrouwen zei hij tegen zijn vrouw. Ik zeg zometeen ja tegen je. Maar ik wil van tevoren één ding zeggen. Je bent voor mij niet de eerste. Dan moet je nagaan. Sta je op het punt om naar het stadhuis te gaan. Je bent voor mij niet de eerste. En zegt ik heb de Heer Jezus lief. En het is mijn gebed. Ook aan het begin van het huwelijk. Dat niet jij, maar hij op de eerste plaats blijft staan. En wat kan dat moeilijk zijn, hè? Juist in een goed huwelijk. Dat niet je man of je vrouw, maar Christus nummer één is. Dat je niet in hem of haar helemaal opgaat. Maar dat je hart blijft verliezen aan Jezus Christus die zichzelf voor jou heeft doodgeliefd. Wat hebben we nodig dat we inderdaad zien op Christus. Vanavond onder de verkondiging van het woord. Als je thuis bent alleen of samen vanavond. Als morgen de week weer begint. En we met twee benen weer midden in de gebrokenheid van het leven staan. In de samenleving, maar misschien ook wel in onze eigen gebrokenheid. Zie op Christus. Als je terugkomt zometeen uit de kerk en misschien elkaar aankijkt en aarzelt. Wie gaat er beginnen? Maak dan vanavond niet diezelfde fout. Door je om te draaien en verder te gaan. Maar doorbreek dan vanavond de leegte in je huwelijksleven. En zeg het gewoon tegen elkaar. Laten we buigen. Vragen of Jezus in ons leven komt wonen. Dat is geen oplossing van alle problemen. Maar dat hij is wel een adres voor onze nood. Een plaats om bij te schuilen. Een kruis om te belijden. Een graf dat mij verzekert dat de meest verworde zonde doorbroken kan worden vanuit de opstandingskracht van Jezus Christus. Dat maakt het huwelijk in 2022 tot een huwelijk in hem. Amen.